te beginnen met het noteren in het logboek. Het is 17 april, een woensdag. We zitten in het Lloyd Hotel, de eerste verdieping. Geert.
Of de beletage noemen we het eigenlijk, hè?
De
beletage.
De beletage.
Ja, het is dus niet de eerste. Het is een iets verhoogde verdieping van het Lloyd Hotel. Trappetje op. Je zou ook kunnen zeggen eerste etage, maar het is...
Beletage.
Zo noem je dat in Amsterdam. Je hebt de soeteren, beletage.
Ah, ja, eerste, ja. John Malkovich had ook een verdieping tussen de 11 en de 12e.
Verdomd, ja. Leuke film was dat.
Oké, we dwalen eigenlijk al af voordat we zijn begonnen.
Ja.
Bob, je hebt afgelopen vrijdag in het paard opgetreden.
Ja.
Kun je iets vertellen over hoe fantastisch dat was?
Nou ja, was je erbij?
Nee, ik had dus een verjaardag van mijn neef.
Het was ram uitverkocht. Ja. Ik was hier rond staan, niet in de grote zaal, maar daar stond Sven Vigée met zijn tribute to Amy Winehouse. En daar was het ook lekker vol.
Ja.
Dus het was een hele gezellige, volle avond in het paard. En wij stonden daar met Draggende Mannen te spelen. Met een aantal gasten. Voor een echt totaal uitverkochte kleine zaal. En er waren ze volgens mij iets van 50% meer mensen in de house. Dan zaten mensen op de trappen. En iedereen was heel enthousiast. En dat helpt voor een band heel erg. Hè, als je veel enthousiaste mensen voor je neus hebt. Dus het was gezellig, het was te gek. En er waren heel veel blije en enthousiaste mensen. Ook omdat er een aantal mensen weten dat het misschien wel de laatste tour is van de Raggende Mannen. Nou, ik kan eigenlijk bijna wel zeggen, zeker de laatste tour. Want het was al het plan voordat het bekend werd dat ik ook misschien niet zo heel lang meer ben. Omdat ik heb slokdarmkanker. Dat gaat overigens heel goed met mij. Ik heb goede medische begeleiding vanuit het OVG. Dus, en de resultaten van de behandeling die zijn goed. Dus het is moeilijk te zeggen hoe het er voor mij uitziet in de toekomst. Maar,
je ziet er zelf goed uit.
Ja, ik doe nog wel een wandelingetje. Ik probeer goed te eten. Dat is met chemo niet altijd even makkelijk. Maar het gaat goed. Dus ik vertoef eigenlijk in een hele leuke periode van mijn leven. Zeker omdat de laatste paar jaar voor mij ook een beetje moeilijk waren of ingewikkeld qua werk. Het hield een beetje op. Ik weet niet hoe het daar precies komt. Of het daar komt door mijn leeftijd of door veranderende wereld, noem maar op. Dus het was een beetje ingewikkeld. Maar ik heb de tering er neergezet en we rollen er doorheen. En toen ik tegen mijn vrouw zei, 2019 wordt mijn jaar.
Ja.
Toen kreeg ik de uitslag van het ziekenhuis, slokdarmkanker. Toen dacht ik, dat is de komende opdracht.
En
dat gaat nu vrij goed, ja.
Ja. En hoe was het om die zaal in het paard plat spelen?
Ja, je hoeft niet plat te spelen. Het is gewoon, je ziet dat mensen het feest van de herkenning hebben. Dus als je een bekende titel, een bekend nummer hoort, dan zingen ze maar al te graag mee en zijn enthousiast. Ik ken het natuurlijk vrij goed. We hebben die band natuurlijk al 30 jaar gehad en 30 jaar niet zonder dat enthousiasme van het publiek.
Ja.
We hebben nooit een zaal gehad waar mensen wegliepen omdat ze er geen moer aan vonden. Ook al is de muziek, moet ik zeggen, niet een hapklare brok. Het is niet echt gezellige volksmuziek, om het zo maar te zeggen.
Nee. En er mag geparticipeerd worden.
Zeker. Ja, dat is helemaal leuk.
Misschien goed om het interview iets wat vorm te geven. Ik heb je gevraagd voorhand. We zijn in de podcast ook op zoek naar de liefde voor de muziek.
Ja.
Wat doet die muziek voor je? Wat is het belang? Wat kunnen mensen eruit halen? Ik ga later nog eens met wetenschappers praten. Maar ik vind het eigenlijk het mooiste om het ook aan artiesten te vragen. Dus vanuit die gedachte heb ik je gevraagd om eens na te denken over een aantal liederen die doorslaggevend voor jou zijn geweest of van groot belang in je leven. En dat we aan de hand van die liederen proberen die vraag te beantwoorden.
Ja, ik denk dat mijn antwoord misschien wel heel erg overeenkomt met mensen van mijn leeftijd. Dat is dat het in ieder geval, kijk, de liefde voor de muziek maakt ook dat ik in de muziek ben gegaan. Ik had die ambitie altijd. Ik had altijd zoiets van, ik hoorde de Beatles en allemaal bands die allemaal ondersteund werden door goede producers en technici en met een hele grote hoeveelheid talent. Dus ik had zoiets van, het is voor mij waarschijnlijk niet weggelegd. Maar ik was als kind eigenlijk al herkend door mijn ouders en omgeving als muzikaal. Dus ik kreeg op mijn 7e een accordeonnetje. Toen ben ik eigenlijk
begonnen.
Ja, en voor je het weet, herken je een paar liedjes en speel je voor je familie op de verjaardag van opa die 80 wordt een paar liedjes. En dan zit je al voor publiek. Dus ik zat er vrij jong in.
Ja, opa in zijn niet in zijn bek scheid uiteraard.
Nee, dat was nog lang voor die. Voordat dat, Dat is het proza dat bij mij uitkwam. Dat is echt veel, veel later. Ik speelde toen echt heel braaf de lesjes die je moest leren om een beetje op het instrument thuis te komen. En dat lukte. En dan, ja, als je op de lagere school komt, dan zijn er meer jonge mensen die zich muzikaal interesseren. En toen kwam ik in contact met een jongen die speelde gitaar. En die wilde ook van de Beatles spelen. En die vroeg mij of ik zanger wilde worden in zijn bandje, de Singing Birds. Dus dat was mijn eerste echte officiële bandje. Ik hik af en toe een beetje. Dat komt door... Goed, dat maakt niet uit.
Hik gerust.
Ja, ja. Daar begint het. Ik bedoel, dan wordt het vuur aangestoken en het gaat eigenlijk niet meer uit. Sommige mensen, die vinden, vooral ouders, vinden het leuk om te zien dat hun kinderen muziek gaan maken. Dus die proberen dat met stimuleren door bijvoorbeeld piano, blokfluit of wat dan ook. Misschien ook accordeon. En een heel klein percentage van die groep die wordt geënthousiasmeerd door ouders, die redt het. Die maakt het heuveltje. Dat was voor mij ook niet zo makkelijk. Hoe we dat accordeon spelen. Ik heb 4-5 jaar les gehad van een privéleraar. En die had moeite met mij, omdat ik niet goed kon lezen. Ik kon niet goed noten lezen. Ik deed veel uit mijn hoofd. Maar ik heb daar wel de eerste stap gezet om autonoom verder te kunnen als muzikant. Ja, ik heb het eigenlijk altijd gedaan omdat ik het gewoon leuk vond en fijn om te horen. En dat ik er gelukkig van werd. En eigenlijk is dat voor muziek voor mij het meest belangrijke. Ik word er gelukkig van.
Ja. Je hebt een rood boekje meegenomen.
Ja.
Met daarin wat voorbereiding, wat ik uitermate professioneel en ook lief vind.
Ja, ik neem je wel serieus hoor.
Ja, dat blijkt. dat begint eigenlijk met deze... Met deze plaat?
Nou, die had ik niet eens gehoord. Ik heb hem hier staan. Oh, ja. Little Feet, Long Distance Love.
Long Distance Love.
Zeg je dat wat?
We gaan even luisteren.
Ja.
Oh, hello. Give me missing persons. This and what is it that you need?
Het is buiten het feit dat het waanzinnig goed gespeeld is. Met een goede slide gitaar van Lowell George. En de zanger. Echt ongeëvenaard. Die man is al... Volgens mij 20 jaar dood. Maar hij was voor mij een waanzinnig voorbeeld van iemand die echt een gerijpte en hele goede zanger was van een fantastische band. Little Feet, die helaas na zijn dood nooit meer dat niveau heeft gehaald wat ze hadden moeten hebben. Want het was echt alles onlosmakelijk verbonden met zijn kwaliteit als zanger en componist. En vooral slidegitaarspeler.
En heb je iets uit zijn zang... Je eruit gehaald en je eigen gemaakt? Wat heb je geleerd?
Ik noemde dat vroeger. Wij zaten toen in die periode nog met jonge haast. Want veel jonge muzikanten die moeten nog leren om de timing in een soort van rust te brengen. Ja, als het nou, dat heb je soms nodig. Dus ik heb van Lowell George geleerd hoe je over de tel en voor en na de tel kunt zingen. En hoe je je teksten goed in het metrum kunt krijgen. Op een manier dat het niet te voorspelbaar of te harkerig of te houterig wordt. Ja. Dus dat heeft me erg geleerd. Ik moet het niet echt hebben van mijn zangtechniek. Of mijn timbre misschien wel. Maar mijn techniek is niet echt... ik ben autodidact. Weet je. Ik heb het mezelf aangeleerd. En ik heb veel gezongen. Ik werd ook wel herkend als kind met een talent op de lagere school. Ik moest bijvoorbeeld de kerstmis als solist zingen. Daar hadden ze me voor gevraagd. Ik had gezien, waarom vragen ze mij? Maar toen bleek dat ik eigenlijk een van de weinige kinderen was die toon kon houden. En het ook leuk vond om het te doen voor het publiek. Dus,
dat lijkt een rode draad dat eigenlijk... je bent maar steeds gevraagd om te gaan
zingen. Ja, ik ben veel gevraagd, ja. Ja.
Wat had je eigenlijk het liefst zelf gedaan?
Nou, nee, ik had niet zoveel zelfvertrouwen, weet je. Maar als mensen in je omgeving zeggen van... volgens mij moet jij de zanger worden. Dat is niet alleen maar jij moet de keeper worden. Nee, je wordt de zanger. Ja, dan moet je je daarin verdiepen. En dat heb ik eigenlijk vrij jong gedaan. En dat heb ik ook gemerkt dat als je op een podium staat voor het publiek... Ja, dan moet je er wat van maken. Dan kom je er niet van af met alleen een liedje zingen. Dan moet je ook naar het publiek toe komen met je explicatie... met wat je wil zingen en wat je wil zeggen. Ja. Veel muzikanten stonden in die periode, heb ik het voor 1980... het liefst met hun rug naar het publiek, Nederlandse bands. Die hadden helemaal geen presentatie. Dat vond ik eigenlijk een beetje dom. En misschien komt dat door dat ik ook... acteur ben. Ik zat toen al wel op een opleiding, de Academie voor Expressie in Utrecht. Dus ik was ook bezig met presentatie. Ja. Dus ik heb dat geïntegreerd in mijn muziek.
Ja.
Ja.
Zullen we nog eens een lied pakken uit dat rode boekje?
Ja, nou, dat is eigenlijk die haakt een beetje aan op Little Feet. Eigenlijk is zij een van de mensen die wordt aangemerkt als de opvolger van Lowell George. Zij heet Bonnie Raitt.
Bonnie Raitt.
Bonnie Raitt. Zij heeft ooit een liedje gemaakt, lang geleden ook. Volgens mij bijna 30 jaar geleden. Het heet You Can, I Can't Make You Love Me. Nou, dat vind ik een heel dramatisch, mooi, romantisch lied. Waarvan ik ook eventjes moet slikken altijd.
Even luisteren?
Ja.
Bonnie.
Ja.
Quite a song.
Ja, hè? Ja? Jij kende het niet, of wel?
Nee, dat is nieuw voor mij.
Oké, okay, nou, daar kun je van gaan genieten als je van dit soort muziek houdt, ja.
Dat denk ik. Ja. 3, 4 ook. Miertietjes. Ik heb het al. Ja, schitterend. Waarom deze plaat?
Ja, die heb ik vrij jong leren kennen, denk ik. En het is gekoppeld een beetje aan de stijl. Is dat nou East Coast of in ieder geval Amerikaans? Ja, Amerikanen zijn toch in dit ook weer heel erg... ook wel heel erg goed. Soms zitten over de top, maar dit is gewoon echt fantastisch in balans. En het haakt ook aan een hele vrije periode. Little Feat en mensen als Frank Zappa. Die allemaal toch binnen de Amerikaanse cultuur hun vrije speciale rol hebben gespeeld.
Heb je uit deze plaat nog iets gehaald en in je eigen muziek gelegd?
Nou, weet je, wat ingewikkeld hieraan is dat... Mensen kennen mij van een soort van exorbitante uiting van gevoel. Weet je, die gaat over het gevoelige heen.
Ja.
Dus het is meer een hele... Dus als ik een gevoelig lied ga zingen, hebben heel veel mensen zoiets van... Ja, wat doet hij nou, weet je wel? Dus dat is een beetje ingewikkeld. Maar het heeft me wel opengesteld voor de romantiek in de muziek. Ik heb een keertje een liedje gemaakt met de groep Fosco. Het heet Ik Kan Je Niet Thuis Brengen. Dat is ook een gevoelig liedje. Maar het is ook een beetje grappig, weet je. Het is niet, ik kan niet full blast romantiek. Dat lukt mij gewoon niet, weet je. Ik heb één keer geprobeerd een liedje te maken voor mijn pasgeboren zoon. Die was toen, die was net geboren. Dus 37 jaar geleden. Dat moet je niet horen. Dat is gewoon echt, dat kan ik gewoon echt niet. Ik was wel geïnspireerd door mensen als...
Wat gaat er dan mis? Dan nou, ik te gevoelig? Of?
Ja, nee, dat zit er gewoon bij mij niet op. Gewoon. Dat hele...
Of het wordt niet gevoelig, het blijft...
Ja, sommige mensen zijn echt bokkig. Intens. Die kunnen dat intens brengen. Ik weet niet wat ik nou daarvoor een Nederlands voorbeeld voor zou moeten geven. Misschien is dat wel Maarten van Roosendaal. Ik heb met hem samengewerkt. En ik ben ook fan van zijn uitvoering en zijn teksten en zijn werk. En ook wel Nederlandse zangeressen. Maar dan moet ik eventjes diep gaan graven. Dan heb ik niet zo eventjes 1, 2, 3 paraat waar ze er wel zijn natuurlijk.
Dat is oké. Expressie, je hebt de opleiding gedaan. Ja. Dus je bent ertoe getraind. Maar dat zat natuurlijk al in je toen je met je trekzak voor opa stond en zo.
Ja.
Hoe belangrijk is expressie? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je je niet kan uiten op die manier?
Nou, als je een goede muzikant bent, dan belanden dat soort mensen meer in de band als een hele goede uitvoerder. En die kunnen dat heel erg goed. En die hebben dan iemand erbij nodig om het over het voetlicht te krijgen. Ik weet niet zo goed daar nou... Ik kan wel voorbeelden gaan noemen, maar dat vind ik... je moet weten wat je plek is. Ja. Ik heb me altijd gesteund gevoeld door de waanzinnig goede muzikanten met wie ik heb kunnen werken. En daar heb ik ook heel jong voor gekozen, want ik ben... op mijn 17e in aanraking gekomen met David Hollesteller. Dat was toen een jaar jonger of een half jaar jonger dan ik. Net begonnen met gitaarspelen. En die wilde dat eigenlijk niet, omdat zijn broers allemaal goede muzikanten waren. En dat was mijn eerste bandje. Ik had zoiets van, ja, ik moet ervoor zorgen dat ik als matige muzikant... Want in de muziek, als instrumentalist, kan ik niet zoveel, hoor. Ik ben heel beperkt. Qua stem ben ik ook niet echt een geweldige zanger. Ik moet het echt hebben van mijn uitvoering. Van de kracht, ja. De drive.
En het maken van kunststukjes.
Ook, ja. Oh, je bedoelt met uitgezaagde liedjes?
Nou, nee. Het gewoon het creëren van de liedjes.
Ja. De melodie, iemand zei laatst, je bent de homo ludens, je bent de spelende mens. En dat erken ik. Ik bedoel, ik ben niet uit op het maken van winst. Of het verhogen van mijn inkomen. Maar het vergroten van mijn oeuvre en mijn repertoire. Dat vind ik wel leuk. Wat ik wil graag eens nalaten wat betekenis heeft.
Zullen we nog een laatste piek in je rode boekje doen?
Oké. Okay. Dan wil ik het liefste... Ik had het net over Maarten van Roosendaal.
Ja.
En die heeft het nu over het afscheid. En hij heeft een liedje gemaakt, heet Dit te late einde. Dat gaat over iemand die in een verzorgingshuis is. En die wordt bezocht door haar man of vrouw. Daar ben ik even niet helemaal zeker van. En die veegt het brood uit haar gezicht. Met andere woorden, die persoon, ja, heeft het leven te lang. Ik kijk een beetje over het water heen. Weet je, ja. Die is in een verzorgingshuis terechtgekomen. Dat is ook niet het allerprettigste. Met andere woorden, het doodgaan is natuurlijk best wel een dingetje voor iedereen. Maar aan de andere kant is het ook iets wat we zeker weten dat ons gaat overkomen. Daarom valt het me zo op dat de laatste tijd er wel wat vaker over gesproken wordt. Ja, ik word ernaar gevraagd van hoe kijk je aan tegen de dood, omdat het waarschijnlijk voor jou wat eerder zal komen dan veel mensen verwachten. Ja, ik heb zoiets van, het is een... het hoort gewoon bij hoe je je leven leeft. En je weet dat het moment gaat komen. Nou moet ik zeggen, ik ben misschien in de gelukkige omstandigheden dat ik altijd hele fijne en leuke dingen heb kunnen doen. Dat ik weinig tegenslag heb gehad. En dat ik ben omringd geweest door heel veel lieve mensen, collega's, muzikanten, noem maar op. Dus ja, ik kijk niet terug als ik nu zou moeten terugkijken naar een mislukt leven. Helemaal niet. Dus daar ben ik heel blij mee. En het liedje van Maarten gaat een beetje over het moment dat je daar net voorbij bent geraakt. En niet meer je eigen keuzes kunt maken. En ik zag toevallig ook vandaag in de Volkskrant een artikel over hele oude mensen in verzorgingshuizen. Ja dat is mijn toekomst ook niet. Nee. Liever niet.
We gaan even over het water kijken.
Ja.
En in gevoelens wegdrijven terwijl we luisteren naar Maarten.
Maarten.
In dit te late einde. Hij zet haar bij het raam.
Dat was Maarten.
Ja.
Schitterend mooie plaat.
Ja. Ja, we hebben dit gespeeld in de voorstelling Nog meer rottigheid. Dat was een verbraden voorstelling. Tenminste, hebben wij gespeeld. Hij zong het en... Het was een liedje, het was een programma over alle rottige dingen die je kan overkomen in het leven.
Lang, heel lang programma.
Nee, dat viel me. een te lang programma. Dat is rot, nee, het duurde maar 45 minuten. Ja.
Heel mooi. Ik ben eigenlijk ook nog heel erg benieuwd welke. Want je hebt volgens mij nog meer titels in je rode boekje.
Ja.
Het is zonde om ze te missen eigenlijk van wat je nu.
Nou ja, er zijn er een aantal waarbij ik een beetje tekort doe aan de. Nieuwe muziek, want ik moet zeggen, ik was best blij verrast met het nieuwe liedje van Mel van Vintage Future. Die heeft een liedje geschreven, Together. Zij zegt zelf dat het gaat over John Mayer, dat ze die bewondert. En zij kent hem wel, maar hij kent haar natuurlijk niet. Heel mooi. Dat is dan nieuw. Wat ik heel erg leuk vond altijd, als je het opzet, waar ik er heel blij mee is, Joe Walsh. Volgens mij heet het albumtitel is The Smoker You Get That, The Player. Hij heeft een keer een soloalbum gemaakt. Er staat een hele goede track op. Daar ben ik nou even de titel van kwijt. Waarbij hij in ieder geval speelt op een gitaar met zo'n mouth tube, weet je.
Oh ja.
Vind ik te gek. Ja. Ook tijdloos. Steely Dan, Reeling in the Years. Heb ik ook met mijn eerste bandje gespeeld. Roberta Flack, The First Time. Ken je het ook?
Ja, ik moet gaan YouTube als een gek zo meteen.
Ja. Heel. Joe.
Ik neem de middag vrij.
En Edgar Winter. Dat is de broer van de andere Winter. De gitarist. Hij is ook een gitarist, de broer van hem. Het nummer The Free Ride is erg leuk om te horen. Dat waren er een paar.
Ja, schitterend. Ja. Bob, ik wil je ontzettend bedanken.
Nou, graag gedaan.
Voor je openheid. En ja. Ik vond het een prettig gesprek.
Oké.
Ik hoop jij ook.
Jazeker.
Tot slot wou ik nog vragen. We maken deze podcast voor het paard.
Ja.
Jij hebt van die schitterend mooie muziek gemaakt met gevoelige teksten als... zal ik jou eens even in je bek scheiden?
Ja.
Ik dacht, misschien kunnen we een klein jingletje opnemen.
Ja.
Zullen we dat kunnen doen? En ik zat dan eigenlijk als tekst zat ik te denken... een paard scheidt waar hij wil.
Wat zeg je? Dat wil
een
je?
Paard scheidt waar hij wil, ja. Eigenlijk. Dat is toch feitelijk ook zo?
Ja.
Ik heb niet
dat is vrijheid.
Ja, ik heb niet het idee dat je een paard daar enorm in kan sturen.
Nee.
Want een paard scheidt eigenlijk...
Waar hij wil.
Waar hij wil.
Ja, ja.
Hoe zouden we dat in een kort jingletje kunnen
pakken? Ja, het is vrijheid. De ultieme vrijheid is dat je in principe over kan scheiden waar je zou willen scheiden.
Ja.
Het zou het een beetje een rommeltje worden natuurlijk. Daarom hebben wij natuurlijk openbare toiletten. Hoewel de openbare toiletten in Amsterdam een beetje tegenvallen. Viel mij op in mijn wandeling.
De krul.
Ja, de krul.
Ja, maar dan moet je niet
mag je plassen? Nee. Dat hebben ze trouwens in Frankrijk veel beter voor elkaar. Hoor. Dan heb je echt mooie cabinetjes voor dames en heren.
Cabine.
Ja, ja, ja. Ja.
En als we dat zouden proberen in zangvorm te vallen? Van
de... ja, in zang?
Paard, schijt waar hij wil. Of ja. zou jij iets in die richting kunnen proberen?
Daar kunnen we iets van leren. Een paard schijt waar hij wil.
Oké, hartstikke mooi.